Het woord voor onze overdenking, geliefde gemeente, vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte. 2 Samuel 24 en daarvan het 18e vers. 2 Samuel 24 vers 18, daar spreekt het woord van de Heere aldus. En God kwam tot David op diezelfde dag en zeide tot hem, ga op, richt de Heere een altaar op. Op de dorstvloer van Arauna, de Jebusiet. Tot zover. Wanneer wij deze geschiedenis hebben horen voorlezen, geliefde gemeente, dan denk je aan wat we gezongen hebben. Als gij verwoest, wie zal dan bouwen? Als de Heere God met zijn toorn in tegenheden tot een mens, tot een volk spreekt, wie zal hem dan tegen kunnen houden? En voorzeker, er zijn altijd redenen dat de Heere dat zou kunnen doen. De Heere kan naar het woord wel van Job wel oorzaak vinden om de mens te treffen. Job zegt, u hebt de zonde van mijn jeugd in een bundeltje bij elkaar gepakt, trouwens. Wat zou ik tegen God zeggen? Als hij mij beetgrijpt en hij dompelt mij in de gracht, zo zullen mijn kleren van mij gruwen. Ik zal toch onrechtvaardig zijn. Ik zal toch zonde zijn. God alleen is rechtvaardigheid doet wat hem behaagt. Het is een merkwaardige geschiedenis. We lezen dat de Heere David aanborde om het volk te tellen. En in 1 Kronieken 21... waar dezelfde geschiedenis wat breedvoeriger wordt verhaald, daar lees je dat de Satan stond op tegen Israël en hij porde David aan om het volk te gaan tellen. Het lijkt me wel een groot verschil, zoals er wel op meer verschillen te wijzen is, waar ik me niet in begeef nu, dat is zonde van de tijd die we daaraan zouden besteden. Alleen op wat ik nu noemde wil ik wel even uw aandacht vestigen, want dat lijkt toch wel heel erg. De Heere port David aan, tot het kwaad lijkt het wel, en Jacobus zegt, de Heere verzoekt niemand. God kan niet verzocht worden met het kwade. Hij kan ons wel beproeven, maar hij is niet de auteur, hij is niet de bewerker van het kwaad. En toch, ik maak de vrede en ik schep het kwaad, zegt de Heere. Ook, zegt de Heere, heb ik de verderver geschapen om te verderven. Hoe is dat dan? Ach, ik denk dat we het veiligst gaan als we het ons zo trachten voor te stellen. De Heere is in toorn verbolgen over het volk Israël. De reden staat er niet bij. Het is zo'n beetje aan het eind van de regeerperiode van David. Hij is een man aan het einde van de reis gekomen. Tenminste, hij dichtbij. En nu daarvoor lag die opstand van zijn zoon Absalom, waarbij tienduizenden de kant hadden gekozen van Absalom. En in die droeve geschiedenis heeft de Heere God David toch bewaard, ondanks alle leed en ellende die er over zijn huis gekomen is en over zijn volk, heeft de Heere hem bewaard. Maar er zijn wel littekens van overgebleven, die altijd blijven. De smart, Absalom, mijn zoon. Maar, toen alles weer, zou je zeggen, op orde kwam, toen was daar ook nog zo'n opstandeling, zo'n Zeba, die probeerde toch nog weer een revolutie te ontketenen. En die zegt, wat hebben we met David te maken? Kom op. En die wou proberen om het wettig gezag omver te gooien. Er is toen wel een eind aan gekomen. Joab die is er achteraan gegaan, want ze voelde aan dat het een zeer ernstige zaak was. Al die mensen hadden plat gezegd op het verkeerde paard gewed. En nu had de Heere David toch geholpen en zijn krijgsvolk de overwinning gegeven. Dat zit natuurlijk niet zo makkelijk. Dat willen mensen zo niet aanvaarden. En toen hadden ze nog geprobeerd die opstand. Dat was dus een ernstige zaak. En toen heeft Joab met het leger die man achterna gezeten. Totdat hij in een stad vluchtte. En toen wilde hij die stad verderven. Maar toen kwam er een wijze vrouw. Die zei, wat wil je? Ja, hier zit die revolutionair. Die het gezag omver wil werpen. Als dat zo doorgaat. Ach, zegt die vrouw, dan hoef je toch heel de stad niet te verdelgen. Ik zal wel zorgen dat de kwaaddoener gestraft wordt. En een poosje daarna werd het hoofd van die Zeba over de muur van de stad gegooid. En toen was ook deze opstand in de kiem gesmoord. Maar de Heere had het allemaal wel gezien. En de molens van de Heere malen wel eens langzaam, maar ze malen toch wel. Nou staat er niet bij waarom de Heere voortvoer om tegen Israël te toornen. Maar toch onwillekeurig gaan je gedachten daarheen. De Heere is het niet vergeten. Dat toen het erop aankwam, zo'n groot deel van Israël, het grootste deel, zich afwendde van Gods gezalfde koning. En meegesleurd werd in de roes van Absalom. Misschien dat daarom de Heere oorzaak zoekt om het volk daarvoor te straffen. Maar nou is de Heere is zo groot en zo onnavolgbaar in zijn wegen. De Heere, denk ik dat David ook tegelijk wat wil leren. En ons ook. Nou heeft de Heere niet letterlijk, zoals je zo leest, tegen David gezegd met een hoorbare stem. Ga heen, je moet het volk Israël tellen. Zo moet je dat niet opvatten. Nee. Maar, er is door de Satan en door het in het hart van David een beweging gaande gekomen worden, waardoor hij zin kreeg, lust kreeg om het volk te gaan tellen. De duivel speelt daarop in. De duivel blaast dat aan. Hij port David aan. Hoe zou het nou zijn? Straks dan wordt jouw koninkrijk over, gaat over in onder het koningschap van je zoon Salomo. En hoe groot ben je nu geworden? Weet je nog toen je met 400 of 600 mannen daar in de spelonk van Adullam verkeerde? Toen je moest vluchten, wat zijn de zaken toch veranderd? Wat een volk, wat een land, wat een macht. Nou is de Heere de oppergezagvoerder. De Heere is altijd de eerste. Maar de Heere kan wel de Satan de ruimte geven er of laten om op ons aan te vallen, om op ons aan te vallen, om ons te misleiden. Dat kan de Heere doen om ons te beproeven, om te kijken wat in ons hart is. De Heere kan het doen om onszelfs wil, opdat we zouden leren, Heere, zonder u kunnen wij niets doen. Zo heb je altijd een eerste en een tweede oorzaak. Wij kunnen dat niet helemaal uitleggen, dat het ons menselijk verstand aannemelijk wordt. Dat hoeft ook niet. Maar je hebt een eerste en een tweede oorzaak. Als iemand door zijn eigen schuld verongelukt bijvoorbeeld, of weet ik wat, dan zeg je, verschrikkelijk, hoe is het mogelijk? Had hij niet beter uit kunnen kijken? Wie rijdt er nou zo een onbewaakte overweg? Of wie probeert er nou nog om de bomen heen gauw nog even verder te komen? Dat doe je toch niet? Dan zeg je, dat is eigen schuld. Dat is waar. Maar, al hebben wij dan zelf de schuld. Wij hebben het gedaan, maar de Heere God in de hemel is de oppergezagvoerder en die heeft onze tijd bepaald. En die heeft onze dagen vastgesteld. En het getal onze jaren is bij hem, welke wij niet zullen overgaan. Je kunt dat niet verstandelijk uitleggen. Maar het komt wel hierop neer. God blijft de oppergezagvoerder. Die de vrede schept en het kwaad maakt. En toch gaat het kwaad niet vanuit zijn wezen over op de mensen. Wij zijn zelf de bewerkers, zelf de uitwerkers van het kwaad. We hebben het zelf gekozen en zelf gewild. In meer of mindere mate gestimuleerd door de vorst der duisternis, de Satan. Vandaar die tweeënlei belichting. De Heer voerde David aan en de Satan stond op tegen Israël en hij voerde David aan. God laat de ruimte om daarin, en niet alleen laat de ruimte, dat is toch ook weer te zwak gezegd. God heeft uiteindelijk die hond, Satan, ook in zijn macht. Hij is ook onderworpen aan God, al is hij nooit anders dan opstand en moordzucht. Toch, hij is geen God, die Satan. Hij staat onder het machtsbestuur van de levende God. En de God van hemel en aarde kan die Satan wel gebruiken. Al is het maar, zoals men wel eens gezegd heeft, als een herdershond die grommend en blaffend en misschien wel bijtend de schapen terugdrijft naar de kudde. Op zich was dat tellen van het volk niet direct verboden. In nummer 1 krijgt Mozes opdracht om het volk te tellen van 20 jaar oud, alle mannen en daarboven. Toch werd er in de Pentateuch, de 5 boeken van Mozes, werd er al op gewezen, stille wenk, dat het gevaarlijk was om te tellen. In Exodus 30, dan lees je, als nou al die mannen geteld worden van 20 jaar en daarboven, dan moeten ze allemaal een sikkel, een halve sikkel, naar de sikkel van het heilig. Moeten ze offeren, bij elkaar brengen. Die rijk zijn en die arm zijn. Iedere getelde moet een halve sikkel betalen ter verzoening. Opdat er geen plaag ontstaan zal onder het volk. En dat geld dat moet dan gebracht worden bij de Heere tot een heroffer. Tot een verzoening. Je zou zeggen,
wat raar. Tellen. Mensen tellen. Dat is toch niet zo erg? Dit moet je aanvoelen. Kijk, wij leven niet. Wij zijn de boekhouding van 5 jaar geleden al aardig vergeten. Wij zijn opgenomen in het geheel van de volken van deze wereld, van de bevolking van ons land. Ik geef het met mijn woorden weer wat naar mijn gevoel de betekenis van die zaken is. En ik hoop dat het zo is. Maar stel nou voor. Nou komen al die dingen opnieuw aan de orde. Hoe heet jij? Zo en zo. Hoe oud ben je? Zo oud. Daar ben je geboren. Daar en daar. Dan moet je eens indenken dat het dan net is alsof jij met je hele hebben en houden jouw persoontje wordt aan de orde gesteld. Opgeschreven worden. Onder mensen kan het wel eens akelig zijn. Als het oude terugkomt. Oh ja, toen. Toen dit, ja, toen dat. Nou ja. Dat is voorbij. Ja, maar als er zitting gehouden wordt. En er wordt eens over 20 jaar de zaken uit de doeken gedaan. En rekenschap afgelegd. Dan zit je toch niet zo makkelijk. Dan merk je, ja, ik ben er, hier op deze wereld, ik ben er, ik heb dit gedaan of niet gedaan, maar ik kan nooit niet terug. Ik sta hier als een mens, met al mijn verwerpelijkheid, met alles wat God mishaagt, met alles waarmee ik de Heere en de naaste heb tegengestaan. Je dood, ziel, wordt gelicht. En dan moesten, als die mannen nou in Israël geteld moesten worden. Ik zei, voor mensen is het niet altijd leuk. Kan het een pijnlijke ervaring zijn. De herinnering aan het verleden. Maar jouw situatie, je bent er nog in het heden. Als je officieel geregistreerd wordt. Maar nou God. God die kijkt over de schouders mee. Die. Nou noem jij zijn naam maar. Daar en daar geboren. Je vader, zoon of dochter van die en die. Ja. Daar sta ik als individu. Hoogst persoonlijk. God, kijk. Wat ziet God? Een zondaar. Een mens die er is. Een mens die niet meer over kan doen. Een mens in zijn armzaligheid. In zijn vervreemding. In zijn onzinnigheid. In zijn ijdelheid. In zijn eigen bedoelingen. In zijn eigen waarde. Het is net, ik zeg het even, heel menselijk, alsof God die ook in die boeken kijkt en achter de tafel staat waar de mannen zich moeten opgeven. Het is net alsof God het haast niet hebben kan. Dat al die mannen bij name worden opgeteld. En dat al hun gegevens in een boek komen te staan. Het is net alsof God eraan herinnerd wordt. Ja, maar ik weet nog veel meer. Er is een gedenkboek voor mijn aangezicht. Het is net alsof de Heere God het niet hebben kan dat die personalia, dat die gegevens op papier staan. Want de Heere God heeft iets in zich van een zodanige heiligheid, van een zodanige rechtvaardigheid en onkreukbaarheid, dat de Heere God die wil het niet zien voor zijn ogen. Die wil het niet, die kan het niet hebben, die plechtigheid en die burgerlijke stand en alles wat ermee. Dan moet de Heere zich inhouden met eerbied gesproken. Anders zou de Heere zeggen, jij geboren, je bent al zo oud als Adam. En je bent precies dezelfde als Adam. Ik zou al die gegevens maar doorkrabben. Want je bent een ellendig schepsel. Op zulke momenten van plechtigheid. Op zulke momenten van officiële registratie. Is het gevaar aanwezig dat de Heere zegt. Ik zal uit het boek uitschrappen en uitdelgen. Vandaar die halve stikkel. Ter verzoening. O God, ik ben er. Ik besta. Neem me niet kwalijk, vergeef me, help me. Zie op het offer. In de tempel of in de tabernakel. Laat uw hand niet uitvaren tegen die registrerende mens die u heeft vergeten en die zichzelf beoogt. Maar nogmaals, het was niet uitdrukkelijk verboden, anders had die wet er niet geweest van die halve stikkel naar de stikkel van het heiligdom. En dan had Mozes in nummer 1 de mensen ook niet mogen tellen, maar het was wel kwaad. Zou nou de zonde van David, zou die nou daarin hebben bestaan dat die stikkel, die halve stikkel niet betaald was? Ik denk het niet. Staat niet bij dat hij wel of niet betaald is. Maar weet je waar het om ging? De achtergrond deugt. Achtergrond. Het lijkt wel mooi als je denkt, een herder die wil toch weten hoeveel gaven dat hij heeft. Als hij er dan één kwijt is, dan kan hij gaan zoeken in het land en in de woestijn. Maar is dat echt zo? Nee, want als de Satan in samenwerking met ons eigen boze hart aan het werk zijn, dan gaat het niet om de zorg voor de schapen als ik er eens eentje kwijt zou zijn. Maar daar gaat het erom. O, wie heeft er zo'n grote kudde als ik? Wie is er zo bezittend, zo vermogend als ik? Met niets begonnen. En nu, een volk dat uitgebroken is in menigte. Een macht die meetelt. Alle volken rondom zijn onderworpen en brengen hun geschenken. Of proberen vrede te sluiten met de koning van Israël. Dat wat anders als dat je als een veldhoen op de bergen wordt voortgejaagd. In honger en kou. Wegkruipend in de spelonken. Dat is de achtergrond. Joab, die ruige Joab, die voelde het aan. Koning, nee, niet doen, niet doen. Ik zou het niet doen. En Joab heeft heel wat invloed. Kun je wel merken in de geschiedenis van vandaag. Joab is een ruige kerel, maar ergens heeft hij door dik en door dun de koning trachten te helpen en te verdedigen.
Er waren boze dingen in zijn leven. Maar zo'n generaal ving je niet gauw terug. David was zelf soms een beetje bang voor hem. Voor een brute manier van optreden. Aan de andere kant kon hij hem ook weer niet missen. Menselijk gesproken. Diezelfde Joab, die krijgt het er benauwd van. In Kronieken lees je, het was hem een gruwel in zijn ogen. Joab die zegt tegen zijn officieren, mannen, dat moeten we proberen te voorkomen. Dat moeten we proberen te voorkomen. Joab heeft blijkbaar zoveel psychologisch inzicht ook, dat hij voor zichzelf weet vast te stellen, dit is niet gewoon, om te kijken of er een schaap kwijt is. Dit is ook niet tot eer en verheerlijking van God. Om te zeggen, hij heeft zijn belofte vervuld. Al zo zal uw zaad zijn, als de sterren des hemel, die niet geteld kunnen worden. Dat voelt zo wat aan. Hij voelt dat het vleeselijk is. Hoort. Kijk, en Joab weet natuurlijk niet de achtergrond, die weet David trouwens ook niet, dat God het volk wil straffen en David wil onderwijzen. Dat weten ze niet. Dus ergens komt dat heel positief over, dat Joab, moet niet gebeuren, het moet niet gebeuren. Koning, zegt die koning, ik hoop dat hij nog 100 keer zoveel mensen krijgt als dat er nu zijn. 100 keer. Maar doe dat niet. God zegen je, meneer de koning. Je kan mij niet veel groot genoeg worden en niet genoeg mensen krijgen. Het mag voor mij nog veel meer worden. Maar alsjeblieft, laat me nou niet. Doe dat nou niet. Ook degenen die met Joab werken, die onder hem staan, die proberen die lijn door te trekken. Niet tellen. Niet tellen. Het lijkt wel of dat die mannen, die officieren onder hun met hun generaal, of dat ze allemaal dat drukkende gevoel bij zich hebben. Dat gaat niet goed. Nou gaat David te ver om te komen. Ook een blijk van liefde. Ergens ook een blijk van liefde. Maar het koningswoord werd sterker. Zal hij van de een op de andere uur geweest zijn? De koning zal zich ook wel beraden hebben, maar in zijn hart ligt het toch vast. Waarom niet? Waarom niet? En daarom neemt het woord van de koning de overhand. En Joab is zo goed en zo kwaad niet, maar hij moet erop aan. Hij moet erop aan. En wel gaat hij. Met zijn manschappen. Via een bepaalde manier, tactiek, via een bepaalde weg, gaat hij tellen. De stammen. Behalve Levi. Want die doen niet mee als soldaat in het leger. Die moeten voor de Heere arbeiden. En Benjamin wist hij ook niet. En dan komt uiteindelijk de som van de getelden bij David. Nou, de gegevens zijn wat verschillend, maar laten we het houden aan de Samuel-gegevens. Dat komt neer op zo'n 1,3 miljoen soldaten die in staat zijn om de krijg te voeren. Wat een volk, wat een volk. Uit Israël, ik meen 800.000, Juda 500.000, wat een volk, wat een volk. Nou ja, het is dan toch gebeurd. En dan komen ze, ja, zo en zo is het. Dat heb u. Nou weet u het. U kunt beschikken over 1,3 miljoen soldaten. Als het erop aankomt.
En dan nog één. Opeens grijpt de ellende David aan. Zijn hart begint wild te kloppen. Van ontroering. Als hij dat getal hoort, 1,3 miljoen soldaten, dan komt hij voordat de straf er is. Meestal beginnen we pas te piepen als de straf er is. Maar voordat de Heer nog wat gedaan heeft, verslaat zijn harten. Daar buigt hij voor de Heer. Ik heb Heer gezondigd in hetgeen ik gedaan heb, Heer. Ja, want in Kronieken staat dat wat David deed, wat David ook deed, was kwaad in de ogen des Heer. O, ik heb zeer gezondigd tegen de Heere. Heere, neem toch die misdaad weg van uw knecht, want ik heb zo zottelijk gehandeld. In plaats van te zingen, zo wij sterk zijn, daarvan zij u alleen de eer. Vermogen wij ook iets? Zulks alles komt, o Heer, van uw goedheid, die ons bescherming is bevonden. Het zij dat wij benauwd zijn nu, of de enige zonde. Hij ziet het opeens duidelijk voor zich. De hoogmoed. Niet het herdershart had de leiding om de leeuw en de beer te verjagen. Om te tellen of er één ontbrak. Maar puur dat koninklijke hart. Maar dan in de verkeerde zin. Dat macht denken. Denken in de vorm van macht. Waar de wereld, waar ons leven, waar ons hart vol van is, van dat machtdenken op alle terreinen van het leven. Dat gaf de toon aan. Dat was de inspirerende gedachte en bron om te gaan tellen. Maar al bekend David de schuld, al klaagt hij, al beleidt hij voor de Heer. Ik heb gezondigd en zot gedaan. Ik heb mezelf bedoeld. De Heer gaat toch door. Want ons berouw, al is het een gave van God, ons berouw is niet iets waardoor de Heere een straf zou moeten tegenhouden. Laat dat nooit vergeten. Het is genade als we berouw mogen hebben en krijgen. En voor de Heere betuigen onze zonden. Maar dat wil nog niet zeggen dat we er daarmee van af zijn. Had God niet tegen David gezegd, omdat hij zo gezondigd had met Bathsheba, het zwaard zal van uw huis niet wijken. Wat heeft de man een verdriet gehad? De Heer heeft hem niet voor eeuwig weggedaan, net zo min als wij. Voor eeuwig weggedaan zijn. Maar het was wel een stuk verdriet. Een ellende. Trouwens, in dit geval, de Heere wil het volk straffen. En David, maar in zonderheid ook het volk straffen. Dat zo lafhartig de kant van de opstand, van de revolutie had gekozen. Dan de hofprediker, zal het wel een soort hofprediker geweest zijn, de profeet gaf. Zegt, ga naar David. Zo en zo. Hij kan kiezen. Hij kan kiezen. Een honger van 7 jaar. Hongersnood. Of 3 maanden vluchten voor het aangezicht van je vijanden, die u vervolgen. Of 3 dagen pestziekte in het uw land. En dan die ontroerende woorden, geliefde. Merk nu en zie toe wat antwoord ik die zal wederbrengen die mij gezonden heeft. Oh, wat een ingrijpende zaak. God en de profeet een antwoord geven. Wat wil je dan? David? Want dit kan zomaar niet passeren. 7 jaar honger, 3 maanden vluchten voor je vijanden, of 3 dagen pest. Kun je begrijpen dat David geen raad weet? Heere, o, zegt hij tegen de profeet, mij is Heer bang. Ik weet geen raad. Maar, ik moet antwoord geven. Laat ons toch in de hand van de Heere vallen. Want zijn barmhartigheden zijn veel. Maar laat ons niet in de hand van mensen vallen. Daar begint iets wakker te worden van de herder. Van de man die het aan de lijf heeft ondervonden wat het betekent om vervolgd te worden van oor tot oor. Om te zwerven en te dolen op de aarde. De barmhartigheden der goddelozen zijn vreed. Wij zijn van onszelf vaak banger van een mens dan van God. En de twist zegt, wat zou een nietig mens mij doen? Maar om nou ik zeg het even verkeerd, ik zeg, wij zijn vaak banger van een mens dan van God. Maar dan bedoel ik dat zo in die zin dat wij niet beseffen dat God de beschikking heeft over dood en leven. En de mens uiteindelijk niet meer kan doen dan ons doden, ons lichaam. Maar geestelijk is het vaak zo dat wij voor God het bang zijn. Dan denken we nou, je kan beter maar dit zijn en dat zijn en met die of die te maken hebben dan met God. Want de mens, daar is nog mee te praten. Maar met God is niet te praten. En dat is nou de genade, dat David zegt, ik weet niet wat ik kiezen moet. Honger, dat is iets van God. God kan de regen inhouden. Pest, daar is Gods hand in. Maar vervolgens voor de vijanden, daar zie ik geen gat in. Want de barmhartigheden van de goddelozen zijn breed. De mens is sterker dan God. Toe, ik bid het u, geloof je dat? Geloof je dat? Geloof je dat wij, die in de praktijk van ons leven banger zijn voor een mens dan voor God, dat schamen ons voor een mens, te kruipen voor weg, ten onder. In de praktijk van het leven. In het geestelijke, diep in ons hart, vallen we liever in handen van een mens dan van God. Want dan denken we met God. Nee. Want dan denk je, bij mensen is er misschien toch nog uitkomen. Maar als we nou iets van de Heere God mogen kennen, geloven, dan zegt David, laat ons toch maar in de hand van God vallen. Want God is barmhartig. God die kan slaan. God die kan ons met allerlei ellende en leed bezoeken. Maar diezelfde God die kan ons er ook uittrekken. Door de dood heen. Dat kunnen mensen niet. Mensen, hoe grimmig en hoe boos ze ook zijn. Maar ze kunnen ons niet in het leven behouden. Ze kunnen ons niet begenadigen. Mensen zijn wolven, verscheurende dieren, erger dan dat. Hier is die twee aspecten. Aan de ene kant, banger voor mensen dan voor God, als de mensen zich richten. Maar als de nood aan de man komt, dan toch maar liever bij de mensen dan bij God. Want God is zo streng en God is zo hard en God, nou er is niks. Daar is weten. O, hij weet bij God zijn barmhartigheid. Mensen niet. Mensen kunnen elkaar zonder enig gevoel de dood injagen. Maar blijkbaar kan God dat niet. God is blijkbaar toch anders. God kan op een ogenblik zeggen, nee, nou is genoeg, stop. Of God kan die veroordeelde die door zijn eigen schuld wegstakt in de dood. Kan God geven uitkomst midden in die dood. Zodat hij zijn ogen opslaat in het paradijs. Dat kan. Dat weet daar. O geliefde gemeente, mogen wij daar ook iets van weten. Want de duivel probeert ons natuurlijk de allerhardste gedachten in te blazen van God. Van God. In plaats dat we zouden twijfelen aan onszelf en aan de mensen. Wil je ons doen twijfelen aan God? Maar wees er nou mee eens, het is beter als we om redding wensen, te vluchten tot het Heere macht, dan dat men ooit vertrouwen op mensen, of zelfs van prinsen hulp verwacht. God is barmhartig. Daar komt de pest en de dood waard rond. Als gij verwoest, wie zal dan bouwen? En die engel gaat precies het spoor van Joab na, waar die allemaal geweest is, zo door het hele land heen. Al die stadjes en dorpen. Hij zal er wel wat overgeslagen hebben. Hij had er geen zin in. Maar overal waar die verderver langs komt, met die dodelijke ziekte, daar sterven de mensen. Zo achter elkaar. 70.000 mannen. Soldaten. De pronk van David, de zwaar draad. Daar gaat die eng. En die mannen die even tevoren nog hebben hun naam op laten schrijven, het moest, die vallen nu weg. En God straft daar een volk voor een ontrouw. Maar het is toch ontzettend. Het is ingrijpend. Want nou komt het erop aan, David. David, man naar Gods hart. Geloof het nog. Nu het gekerm uit het hele land gaat horen. Van al die mannen die daar liggen te zieltogen, te sterven. Geloof je nou desondanks dat Gods barmhartigheid groter is, anders is. Dan wat wij ons ook voorstellen. Kom dichterbij. Toen komt daar de engel des verderfs bij Jeruzalem. Nou zal de hoofdstad eraan gaan. De stad des vredes, de koningsstad. David heeft het gezien. David ziet. En zodra hij die engel ziet, zijn ogen zijn daar blijkbaar voor geopend. Die engel met dat zwaard, dat druist als het ware van het bloed. Daar gaat hij nog een stap verder. O, roept hij uit, zie ik heb gezondigd, Heere, Heere. Ik heb onrecht gehandeld. Nou, wat hebben deze schapen gedaan? Uw hand zij toch tegen mij en tegen mijn
vaderhuis. Laat mij maar sterven.
Ik ben de aanleiding.
Er komt nu iets van de herder boven. De herder, die oog krijgt voor de schapen. Het waren zulke lieve schapen niet.
David, je weet toch wel dat ze met tienduizenden de kant van Absalom kozen?
Ja, maar als de nood komt en hij niet sterft, hij hoort het geschreeuw, dan blijft er geen vinger van David over om te zeggen, nou krijgen jullie je verdiende loon. Ik heb gezonden. Heren, wat hebben deze schapen gedaan? Als God verwoest, wie moet er dan op bouwen? Dan gaat de hoofdstad ook in puin, in rouw, onder. Toen kwam de profeet, toen, dezelfde dag dat het volk in verdriet gedompeld is, en David zichzelf aanwijst. Ik heb tegen u gezonden. Op diezelfde dag komt de engel. Ga op, roept hij. Op. O, je moet de woorden hier als het ware opeten. Nee, voelen. Ga op. Waar de koning woonde, dat was zeg maar op een van de bergen. Van de toppen van het Sionsgebergte. Maar er is nog een hoger punt. Zo'n 50 meter verder is nog een hogere top. Ga op. Man, het is waar. Het is waar, David. Je kunt niet oversteken. Je kunt niet ruilen. Je kunt niet tegen God zeggen met macht. Nou, maak mij dan maar dood. Dat zou je wel willen. Zo kan het wel komen. Dat je zegt, Heer, hij of zij, neem mij maar weg. Is het ook onder ons niet gezegd? Heer, laat mij maar sterven en laat mijn kind maar leven. Want ik ben toch al oud. Mijn leven is voorbij. Maar daar kom je niet mee klaar. Daar kom je niet mee uit. Wie zal tot de Heer zeggen, wat doet gij? Zult ge hem bevel geven van het werk zijner handen? Ga op. Uit jezelf. Hoe herderlijk het ook is. En klinkt. En het is enkel genade. Als een zondaar overgebogen wordt om te zeggen. Ik heb het gedaan. Maar daar kun je niet blijven. Ga op. Er is een hogere plaats. Een hoger standpunt. Een hogere openbaring. Ga nou op die top, op die berg. En daar moest de Heer, de ik ben die ik ben, de ik zal zijn die ik zijn zal, een altaar bouwen. Een altaar. Daar moest je brandofferen, zondofferen, maar ook dankofferen brengen. David, het offer van die grote Davidszoon. De Heer zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. Dat kan alleen maar het verderf stuiten. Dat kan alleen maar midden in het verderf de burger moed geven. Dat kan alleen maar doen zingen elk die de Heer vreest. Kom maar, God met mij groot. Verbreid, verhoog met hart en stem de nooit volprezen naam van hem, van God die helpt je nood. Ga op, bouw daar een altaar, op die dorstvloer van haar ouder. Zeg niet langer, ik, mijn vaders huis. Nee, David. Nee, het is genade dat je het zegt, maar zo kan het ook niet. Niemand zal zijn broeder immer meer kunnen verlossen. Maar de verlossing is te kosten. Een altaar. Bouw een altaar. Leg de schapen en de lammeren erop. God. God kan de lieflijke reuk ruiken. God die is, die hij is, die denkt aan zijn eigen zoon. En die zegt tegen de verderver, stop. Niet verder dan mijn ogen rusten op het offer. Op Jezus Christus. Hoe ingrijpend, geliefde, in alle verdriet, in alle ellende. Het altaar. Het offer. Toen ik na vrij lange tijd van de week voor het eerst met mijn moeder bij mijn nicht zat, was ik de stomheid geplaagd. En vruchtbaar. Als je daar een toonbeeldje ziet, kinderen, als je 17, net 17 bent van een ellende. Ik heb ook niet veel gezegd. Hoeft ook niet. Maar mijn moeder die zei, kind, jonge westen, de Heere is barmhartig en groot van goedertierenheid. Ze heeft niet vergeten. Dat was genoeg. Het altaar. Het offer. Dat is onze enige hoop. Dat Jezus Christus gekomen is. David heeft er iets van gevoel. Want aan het eind van zijn leven is dit waarschijnlijk plaatsgevonden. En straks zegt hij. Hier moet het komen. Het altaar. Het huis van God. Hier zal mijn zoon de tempel en het offer opwaarts mogen zenden. Aan deze plaats. Hier is het uitgekomen. Golgotha. Daar alleen ligt de verwachting van verloren mens. Daaruit is onze hulp. Onze hoop. Midden in de dood. Midden in alles wat ons kan overkomen. Dat die dierbare zaligmaker heeft gezegd, tel het mij dan uit uw boek. En laat deze heen gaan. Dat hij gezegd heeft, ik kom o God om uw wil te doen. Dat hij geslacht is voor zulke zondaren, opdat wij niet eeuwig zouden verzinken. Daarom geliefde gemeente, toen. Was het de hoop en de werkelijkheid. Vandaar is het dat nog, zo ik niet had geloofd, dat ik in dit leven het altaar zou zien, waar zou dan onze hoop en moed gebleven zijn, het zij ook uw hoop en uw moed. Amen.